Welkom. Welkom bij de podcast voor liefdevolle relaties. Mijn naam is Claudia Krumme en ik ben oprichter van Counseling Center Changes. Ik begeleid mannen en vrouwen bij relatie- en liefdesverslavingen. Ik ondersteun mensen bij het loskomen van verslavende relaties, verlatingsangst, bindingsangst en codependency.
Yes, nou in deze podcast ga ik een vraag, een overdenking van een van mijn cliënten bespreken. En dat gaat over boosheid en over verdriet. En mijn vraag was van kies een situatie en onderzoek welke primaire gedachte ervoor zorgt dat je zo boos of verdrietig bent. En deze klant schrijft, ik word afgelopen maanden vaak geraakt in de overtuiging ik ben niet goed genoeg. Zodra er een situatie zich voordoet waarin die overtuiging geraakt wordt, omdat ik bijvoorbeeld een fout heb gemaakt, dan word ik al snel getriggerd en vaak boos. Ook word ik veel getriggerd in schuldgevoel. Als een situatie zich voordoet waarin een ander pijnlijke gevoelens heeft, dan voel ik me snel schuldig of ga ik me dan voelen zodra bijvoorbeeld jij daarna in een zin wordt gebruikt. Daar word ik ook snel boos om. Ze zijn aan elkaar gerelateerd en lopen ook af en toe in elkaar over. Ik weet wel dat ik niet verantwoordelijk ben voor andermans gevoel, maar ik neem die verantwoordelijkheid wel op in dat moment. Ja, hartstikke goede vraag. En ook heel veel voorkomend bij mensen die struggelen met codependency. Dus allereerst, boosheid wordt vaak gecreëerd op het moment dat we onze grenzen niet goed kunnen stellen. He, dus die zijn heel erg met elkaar verweven. Het is dus een codependent eigenschap om niet voor jouw wensen en behoeften uit te komen en niet jouw grenzen daadwerkelijk te durven uit te spreken. He, dus doe je dat niet, dan is er een grote kans dat je daarna in boosheid of verdriet terechtkomt. He, dus dat allereerst. Dan gaat het natuurlijk gepaard met een aantal overtuigingen. Dus dat heb je heel mooi geïnventariseerd. De overtuiging ik ben niet goed genoeg is een kernovertuiging van codependency die heel diep geworteld en verankerd in je systeem zit. En ook heel hardnekkig is om te doorbreken. Maar de eerste stap is altijd om het gewaar te zijn. Om te weten van hey, daar heb ik last van. Dus dan wil ik eigenlijk meteen naar de vraag van heb jij bewijs voordat jij niet goed genoeg bent? Dus dat is een vraag die je jezelf altijd kan stellen om zeg maar de angel eruit te krijgen. En als ik je vertel dat er per definitie niet iets bestaat als niet goed genoeg zijn, dus dat we allemaal in essentie gewoon goed genoeg zijn omdat we imperfecte, perfecte mensen zijn, wil ik je vragen of dat resoneert, of je dat kan pakken. Want het is codependent eigen om te denken dat je een perfect mens bent en dat je daarom dus in sommige gevallen of aspecten van je leven misschien niet goed genoeg bent. Het is dus heel normaal en natuurlijk om imperfect te zijn. Dus eigenlijk bestaat er niet iets als niet goed genoeg zijn. Nou, snap ik dat we natuurlijk in de normale aardse wereld dat we daar wel vaak in getriggerd worden. En dat er ook mogelijk iemand is geweest in jouw leven die jou bewust of onbewust het gevoel heeft gegeven dat je niet goed genoeg bent. Dus die kernovertuiging die heeft zich ergens ontwikkeld in het leven. En of dat nou was bij een leraar op school of een vader of een moeder die heel kritisch was. Ergens in je leven heb je die boodschappen gekregen waarop jij bent gaan aanhaken en bent gaan geloven dat je niet goed genoeg bent. Nou, die overtuiging draag je mee je volwassen leven in. En zodra er dan een situatie zich voordoet waarin die overtuiging geraakt wordt, bijvoorbeeld omdat je een fout hebt gemaakt, dan word je inderdaad snel getriggerd en dus ook boos. Maar je kunt die trigger ook zien als een leermoment. Je kunt dat maken van een fout ook zien als een leermoment waarin je jezelf kunt verbeteren. He, dus op het moment dat je het niet meer als een leermoment kan gaan zien, dan zet het zich om in schaamte. He, dan is het eigenlijk schaamte. Op het moment dat je het kan zien als een leermoment en jezelf daarin kan gaan verbeteren, en jouw partner geeft jou ook de mogelijkheid, jullie geven elkaar de mogelijkheid om jezelf te verbeteren, dan is het een volwassen autonome actie. He, dus dat is heel belangrijk. En op het moment dat je dus voelt van, hey, ik word dus nu geraakt in ik ben niet goed genoeg, dan weet je van, hey, daar is een innerlijk kind aanwezig en die heeft iets nodig. Het is niet de waarheid, het is niet de realiteit, het is een gevoel of een gedachte eigenlijk, het is een overtuiging, die niet per se de waarheid is. En een ander hulpmiddel wat ik graag inzet, hè, bij dit soort voorbeelden, is van, is het een feit of is het een interpretatie? Hè, en daarom stelde ik je ook in het begin de vraag van, heb je er bewijs voor dat het waar is? Hè? Dus dat is eigenlijk een techniek vanuit de cognitieve therapie. Maar ook Byron Katie werkt ermee, wat eigenlijk ook een vorm van cognitieve therapie is. Waarin zij dus de vraag stelt, is het waar? Hè? Kun je zeker weten dat het waar is? Hè? Dus als ik jou die vraag stel, het voelt misschien op dat moment zo dat je niet goed genoeg bent. Maar als ik je de vraag stel, kun je zeker weten dat het waar is? Dan denk ik ook dat je zal zeggen nee. He, dat kan ik niet zeker weten. En als ik je dan de vraag stel, hoe voel je je wanneer je die gedachte gelooft? Dan zal je waarschijnlijk ook zeggen, nou, dan voel ik me boos, verdrietig, onrustig, negatief. Dan voel ik me niet prettig. He, dus de vierde vraag is dan, wie zou je zijn zonder die gedachte? En ben je bereid om daar een andere gedachte voor in de plaats te zetten? Nou, dat is natuurlijk ook makkelijker gezegd dan gedaan. Maar omdat je al hebt geïnventariseerd dat het niet de ultieme waarheid is, hè, en dat er mogelijk ook andere realiteiten en andere waarheden naast kunnen bestaan die net zoveel waar zijn of net zoveel niet waar zijn, dan wordt het al wat rustiger. Hè? Dus dan gaat daarmee eigenlijk de kracht van de gedachte er al een beetje af, omdat het niet de ultieme waarheid is. Hè? Dus dat is wat je kan oefenen. Dat kan je oefenen met Byron Katie bijvoorbeeld. Hè? Er zijn werkbladen van in onze training, maar ook op het internet kan je die vinden. En dan zit er nog een stukje vervolg aan deze oefening, waarin je de gedachtes gaat omkeren. Nou, daar wil ik me nu verder niet even op gaan richten. Dat zou zeggen van, ga er een keer mee aan de slag. En als je ergens tegenaan loopt, hè, laat het me even weten. Dan kijken we daar nog inderdaad even samen naar. In dit geval, hè, kan je dat bijvoorbeeld in onze geheime community doen. Even kijken. Maar dan zeg je ook word ik vaak getriggerd in schuldgevoel. En wanneer schuldgevoel zich voordoet, dan heb je dus eigenlijk drie manieren om daarnaar te kijken. Van, is dat mijn verantwoording? Is dat de verantwoording van de ander? Of is dit de verantwoording van het universum? Ik vind dat zelf een heel mooi hulpmiddel eigenlijk om mezelf weer even terug in de realiteit te brengen. He, want ook schuldgevoel is een eigenschap of een gevoel wat heel erg hoort bij codependency. En ook heel erg verbonden is aan dat innerlijk kind. He, dus schuldgevoelens zijn vaak niet reëel. En dat weet je zelf ook en dat schrijf je ook. He. Dus cognitief, rationeel weet ik wel dat ik niet verantwoordelijk ben voor andermans gevoel. Maar ik neem die verantwoordelijkheid wel in dat moment. He, dus wat je nodig hebt op dat moment is dat er afstand ingebouwd wordt tussen jouw volwassen autonome zelf. He, en dan zeg ik nu even het rationele cognitieve denken. En dat gevoel van dat innerlijk kind, dat schuldgevoel. En dus meditatie kan ook heel erg helpen. En dan met name mindfulness of de voorloper van mindfulness. de Vipassana, die zorgt ervoor dat er veel meer bewustzijn komt op je denken, je voelen en je handelen. Dus dat je niet meer geïdentificeerd bent met dat schuldgevoel, dat je helemaal wordt meegenomen in dat schuldgevoel. Nee, dat je gaat kijken van, hey, er is schuldgevoel, maar ik ben het niet. Er is meer dan dat. Er is ook dat stuk dat weet dat ik niet verantwoordelijk ben voor andermans gevoelens. En dat is je volwassen autonome stuk. En daar ga je dan mee aan het werk. Hè? Dus vanuit dat deel pak je het overzicht terug en ga je bijvoorbeeld schrijven met jezelf. Of het dialoog gewoon aan en zeg je, hè, dit is niet mijn verantwoordelijkheid, dit hoort bij de ander. Het voelt misschien niet fijn, je kunt jezelf daarin dan troosten of de erkenning geven. Hè, dat schuldgevoel er misschien even bij hoort, of dat iemand jou in je leven dat schuldgevoel heeft gegeven, maar dat het niet meer van nu is. Dus dan hoef je je er ook niet door te laten leiden. Dat betekent niet dat het meteen weg is, maar het gaat erom in eerste instantie dat we het gedrag gaan doorbreken. Dus dat je niet meer handelt vanuit schuldgevoel, maar dat je gaat handelen vanuit dat volwassen zelf. En dat betekent dat je dus niet de verantwoordelijkheid gaat dragen en dat je jezelf die erkenning geeft van je bent wel goed genoeg. Hè? Je hebt een fout gemaakt en dat wil niet zeggen dat je niet goed genoeg bent. Hè? Fouten zijn er om van te leren en die geven je de mogelijkheid om het de volgende keer anders te doen. Hè? Dus iedere situatie dat dit zich aandient, en dat er een trigger van buitenaf is die jou triggert op die overtuiging ik ben niet goed genoeg, is een uitnodiging naar meer zelfliefde. Is een uitnodiging om zelfliefde in actie te beoefenen en dat dialoog met jezelf aan te gaan. Of om de feiten te scheiden van de interpretaties. He, want je bent, het is geen feit dat je niet goed genoeg bent. Dat is een interpretatie van de situatie. Nou, ik hoop dat je hier iets mee kan. Ik ga nog eventjes terug naar de volgende vraag die je hebt ingevuld. Welke gedachten over een ander of over een situatie keren steeds weer terug en doen pijn? Ik ben anderen tot last. Bijvoorbeeld in mijn huidige relatie wanneer mijn vriendin weer getriggerd is door iets wat ik gedaan of gezegd heb. Dan voel ik me schuldig en komt het bij mij het stuk naar boven dat ik anderen tot last ben. He, dus hier geldt eigenlijk hetzelfde. Hè? Dus je inventariseert je eigen overtuiging. Ik ben anderen tot last. Is dat een feit? Hè? Het is nooit een feit, want het is altijd een interpretatie. Hè? Want wat voor de een lastig is, is voor de ander niet lastig. Hè? Dus daarmee kan je het al meteen tackelen. Daarnaast is het natuurlijk wel jouw gevoel. Of het is een overtuiging, het is geen gevoel. Maar het zorgt wel voor gevoelens als schuldgevoelens, maar ook mogelijk vervelende, onrustige gevoelens. En die kunnen we niet zomaar scheiden van een feit en een interpretatie. Dat gevoel is daar. Hè, het is wel zo dat wanneer jij de overtuiging neutraliseert, hè, door te zien van hey, dit is niet waar, dat daardoor ook het gevoel automatisch al weg hebt, omdat gedachten en gevoelens op elkaar volgen. Hè, dus als je anders gaat denken, ga je anders voelen. Zo simpel is het. En als je anders gaat voelen, ga je anders handelen. He, dus denken, voelen en gedrag, die horen altijd bij elkaar. En we kunnen één van de drie beïnvloeden, zodat je ook de ander kan beïnvloeden. En waar je start, maakt eigenlijk niet zoveel uit. En dan ook hier geldt weer, ergens in je leven heeft iemand jou het gevoel gegeven dat je tot last bent. En dus dat ook is een innerlijk kindgevoel. Hè? En dan zouden we in een individuele sessie zouden we eens kunnen kijken van waar zit die angel. Hè? En misschien weet je het cognitief al. Misschien weet je al van ja, mijn moeder of mijn vader, hè, die had het altijd druk met mij en mijn broertjes en zusjes. En daardoor kreeg ik het gevoel dat ik heel snel anderen tot last was. Maar dat is ook weer op cognitief niveau en je wilt het ook voelen. Je wil ook echt in een visualisatie bijvoorbeeld kunnen voelen waar de angel zit en waar in je leven je dat gevoel hebt ontwikkeld, hè, en de overtuiging hebt opgedaan dat je anderen tot last bent en dat schuldgevoel. Maar voor nu is het belangrijk dat jij alleen al gaat snappen van dit is een oud gevoel, hè, dit is iets wat ik ergens heb opgedaan in mijn leven en dat is niet de waarheid. Hè. Er is veel meer realiteit en er is veel meer waarheid dan deze overtuiging die ik nu op mezelf heb opgeplakt. En ook hier kun je dus weer dat innerlijk kindwerk toepassen en jezelf die erkenning geven dat je anderen niet tot last bent, maar dat je goed genoeg bent en dat je fouten mag maken en dat je ruimte in mag nemen, dat je jezelf mag laten zien, dat je jezelf mag laten horen. Dus je hoeft jezelf nooit dat boetekleed aan te laten trekken of je in een het label opgeplakt te krijgen wat je in dit geval zelf doet, hè, maar dat je anderen tot last bent. Dus daar mag je jezelf van ontslaan. Hè, of daar mag je de overlevingsstrategie van ontslaan. Hè, want mogelijk heb je deze gedachte ergens in je leven ontwikkeld. Of omdat iemand anders jou dat idee gaf. Of omdat je zelf dacht van nou, ik kan maar beter gaan geloven dat ik anderen tot last ben. Want dan kan ik er in ieder geval voor zorgen dat ik anderen niet tot last ben. He, dus dat werkt altijd een beetje twee kanten op. Nou, dan als laatste, waar ben ik gefrustreerd over? En doet me meer pijn dan ik zou willen? Dat ik en mijn vriendin zo vaak ruzie en gedoe hebben. Het kost enorm veel energie. En daardoor merk ik ook dat ik slechter slaap en er last van heb op mijn werk. Ja, dus dat kost ook enorm veel energie. En dat is ook super pijnlijk. Hè? Maar het is wel belangrijk om die pijn te voelen. Omdat dat wel iets vertelt over de staat van de relatie. Hè? Dus je gevoelens zijn altijd de boodschappen van je ziel. En die willen je iets vertellen. Waar jullie mogelijk ook mee zouden kunnen oefenen. En dat hebben we toevallig afgelopen retreat, vorig weekend, hebben we dat ook behandeld en dat zou ik jullie zeker aanraden. En dat is om je wat te gaan richten op geweldloos communiceren of verbindend communiceren. Ook daar kan je op het internet veel van vinden. In onze training heb ik ook een 4-stappen download zitten, hè, waarin je eerst de feiten benoemt, dan in welk gevoel het je raakt, dan hoe je het graag zou willen. En dan als vierde spreek je nog inderdaad echt een behoefte uit op gedragsniveau. En dat kan enorm helpen om niet in de verwijtmodus te komen. Hè, dus wat je ook schreef, hè, zodra zij jij zegt, dan triggert dat eigenlijk meteen. En op het moment dat je vanuit deze verbindende communicatie kan communiceren met elkaar, dan triggert dat gewoon heel veel minder. He, dus dat is een tip dat ik voor jullie heb om mee te gaan oefenen. En ik ben ook benieuwd of jouw vriendin ook bereid is om op deze manier met de situatie om te gaan. Want de enige manier voor verandering is als jullie er samen mee aan de slag gaan. Nothing changes when nothing changes. Er verandert niets wanneer er niets verandert. En dat is echt een belangrijke om te onthouden. En misschien ook wel een van de meest gestelde vragen die mij gesteld worden. He, van is er nog hoop in onze relatie? Kan het nog verbeteren? Ja, tuurlijk kan het verbeteren. Maar daar heb je wel twee mensen voor nodig. He, je moet wel allebei bereid zijn een bepaalde mate van zelfreflectie hebben om je bewust te worden van je eigen patronen en dan ook gedrag en patronen te kunnen doorbreken. Goed, nou, ik hoop dat je hier iets aan hebt. En we spreken elkaar snel. Doeg!
Super bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Heb je iets gehad aan deze podcast? En denk je dat het ook waardevol voor een ander kan zijn? Deel het dan gerust op social media of aan iemand persoonlijk. Op WhatsApp of op Messenger. Op deze manier draag ook jij een steentje bij aan mijn missie. Het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen bij het helen van trauma en oude wonden, zodat iedereen een gezonde relatie met zichzelf kan ontwikkelen en van daaruit ook met anderen. En heb je nou het gevoel dat je meer nodig hebt dan alleen luisteren naar mijn podcast? Neem dan een kijkje op een van mijn websites en onderzoek welke vorm van ondersteuning het beste bij jou past. En kom je er alleen niet uit, stuur ons dan een mail, dan kijken we graag met je mee. Voor nu wens ik je een liefdevolle dag toe en tot volgende week.